Nieuwe feiten. We moeten het eens hebben over dit. Buitenaards leven. Enkele jaren geleden kon je daar wat lacherig over doen, over mensen die UFO's zagen of theorieën hadden over buitenaardse wezentjes. Maar dat gelach mag stilaan uitsterven, want de hoofdwetenschapster van het Amerikaanse ruimteagentschap NASA, Ellen Stofan, is nu ook een believer.
Within all of our lifetime, though, we're going to understand that there is life on other bodies in the solar system. We're going to understand the implications of that for evolution of life here on Earth. That's all going to happen in the next 10 to 20 years. How exciting is that?
Zeer exciting, toch, Philip Molet?
Heel, heel erg, ja.
Goedemiddag trouwens, Philip Molet van de volkssterrenwacht Mira. Ja, heb jij ooit gelachen met mensen die geloofden in buitenaards leven?
Wel, pas op. Je moet een onderscheid maken tussen geloven in buitenaards leven. Daar denk ik dat geen zinnig astronoom ooit in gelachen heeft, of nog zeker niet de laatste decennia. En geloven in UFO's, hè, met andere woorden, in zij die ons bezoeken of wij hen, dat is nog een heel ander paar maanden.
Ja, maar het echte buitenaards leven zelf, daar heb je net nooit over getwijfeld.
Ja, wel. Ja, het is moeilijk. Het is echt meer een kwestie van geloof. Tot voor kort eigenlijk was dat meer een persoonlijke overtuiging. Hoe denk je daar zelf over? Weliswaar een beetje gesteund door die grote getallen die typisch zijn voor de sterrenkunde. Van hoeveel sterren zijn er in het heelal? Hoe groot schat je de kans dat er planeten rond sterren zijn?
Puur kansberekening in feite.
En nu? Er is een heel leuk, de fameuze formule van Drake. En die kerel, die astronoom, heeft ooit eens geprobeerd van, ja, hoe kunnen we dat nu een beetje deftig inschatten? En dat is een formule met 5, 6 onbekenden in. Typisch zo'n wiskundeformule. Alleen die onbekenden waren echt letterlijk onbekenden. Het ging over, ja, hoeveel sterren worden er gevormd per melkwegstelsel? Hoeveel planeten denk je dat er zouden zijn per ster? Of hoe groot is de kans? Also, allemaal van die factoren dat we eigenlijk op elk van die onbekenden moesten antwoorden. Ja, het is ergens tussen 0 en 100%.
Ja, niet in te schatten.
Met andere woorden, we wisten er totaal niks van.
Ja, maar nu dus komen er meer en meer sporen naar boven die ertoe leiden dat we beginnen denken dat het toch echt wel bijna onmogelijk is dat er geen buitenaards leven is.
Ja, we beginnen inderdaad meer en meer van die onbekenden toch al een goede indicatie te hebben. En dat is echt een kwestie van de laatste, 10, 15 jaar. Technologie die beter wordt, krachtiger telescopen, maar ook heel exotische, onrechtstreekse waarnemingen. En tot onze verbazing, want toen ik hier pakweg 20, 25 jaar geleden begon als gids op de volkssterrenwacht, toen hadden wij zoiets van, ja, kijk, als je rekening houdt met die gigantische aantallen sterren per melkwegstelsel en hoeveel melkwegstelsels dat er zijn in het heelal, ja, dan zou je het bijna een beetje egoïstisch moeten vinden of egocentrisch, hè, om te zeggen, wij zijn alleen. Maar je moet dat nu ook niet gaan overdrijven, hè. Terwijl als we nu kijken, met een beetje overdrijving is het zo, elke ster dat men nu in detail begint te onderzoeken, blijken daar toch wel planeten rond te draaien.
Ja, en planeten waar ook misschien leven op kan ontstaan.
Dat is dan weer een volgende stap, hè, want planeten, ja, wat ontdek je natuurlijk het gemakkelijkst? De olifanten en niet de muisjes. Hè. Dus momenteel waren het eerst de grote, de Jupiterachtige, de reuzenplaneten, de gasplaneten. Maar dat zijn ook de minst waarschijnlijke kandidaten om leven te laten ontstaan. Maar nu, de volgende stap is ook al duchtig bezig. Begint men ook kleinere, rotsachtige planeetjes te hebben. Ook dichter bij de zon, maar niet te dichtbij. Dus waar dat omstandigheden toch wel vergelijkbaar zouden kunnen zijn als
hier op aarde. Nu, dus dat is één stap natuurlijk, die planeten vinden. Maar zijn er ook echt al sporen gevonden van verbindingen die het mogelijk maken om leven te scheppen?
Dat is dan een tweede technologie. En een tweede techniek die men probeert en die nu begint resultaten op te leveren, is kijken naar, niet alleen naar, zijn er daar van die dingetjes, maar wat is dan de chemische samenstelling in de buurt en de zoektocht eigenlijk naar complexere moleculen. Want dat is wat je natuurlijk nodig hebt, hè, om leven, dan spreken we nog lang niet van intelligent leven, mm-hmm. maar gewoon leven tout court. En inderdaad, hè, nu was er groot nieuws van de ALMA-telescoop.
Ja.
Dat is een internationaal consortium. Ja, die dingen zijn zo groot dat je wel moet met ongeveer de ganse wereld samenwerken. Een soort van radiotelescoop op een hoogvlakte ergens in Chili. Dus heel ondankbare omstandigheden mm-hmm. om dat te bouwen en te gebruiken. Maar die heeft inderdaad weer in een ander sterrenstelsel, hè, dus een, ja, je zou kunnen zeggen een planetenstelsel in wording rond een andere ster,
ja.
hebben ze daar redelijk ingewikkelde moleculen. Het zijn cyaanverbindingen en zo, dus ja, dat is al dat wijst al op ingewikkeldere verbindingen,
mm-hmm.
en dat is alweer al een eerste stapje. Hè.
Ja, Ellen Stoffen van de NASA zegt dat ze binnen 10 à 15 jaar, 20 jaar maximum, moeten we die gevonden hebben, dat buitenaards leven.
Dat is meer een kwestie van geloof.
Mm-hmm.
Een andere wetenschap zal misschien zeggen binnen 50 jaar, een ander zal zeggen binnen 100 jaar.
Ja.
Eigenlijk is die tijdspanne misschien niet zo belangrijk, maar gewoon het feit dat inderdaad iedereen nu zegt van...
De overtuiging
is er. Het is geen kwestie van zijn er, het is een kwestie van wanneer gaan we ze vinden.
Ja. Maar Philippe Mollet, ik maak me ondertussen wel wat zorgen, want ondertussen heeft een Spaanse wetenschapper berekend op basis van de grootte van, laten we zeggen, de leefbare planeten rond ons, dat als daar al echt... intelligent leven te vinden is, dat dan die aliens, als ik ze zo mag noemen, ongeveer 300 kilogram zouden wegen, het gewicht van een volwassen ijsbeer.
Ja.
Dat heeft dan te maken met de grootte van de planeet en dergelijke. Dat,
mm-hmm.
dat, daar krijg ik wel wat kriebels van.
Ja. Maar dat is ook een feit. Je kan daar prognoses over doen, maar eigenlijk hebben we totaal geen idee van hoe dan ze er gaan uitzien.
Het is giswerk.
Het is gisteren, natuurlijk, op basis van de zwaartekracht ben je wel verplicht. Hè. Je moet maar eens een aantal serieuze science-fiction-auteurs erop naslaan die dan beschrijven hoe dat toekomstige generaties op Mars zouden kunnen geboren worden en leven.
Mm-hmm.
Ja, en doordat de zwaartekracht daar kleiner is, gaan die ook wel veel groter en zo worden.
Oh, ja.
Dus dat is wel realistisch. Maar je hebt ook totaal geen idee van waar dan ze staan in de evolutie. De kans is veel groter dat het hier over microben en bacteriën gaat.
Van 300 kilogram dan?
Dat lijkt me raar. We zijn ook niet begonnen als mensen van 80 kilo.
Nee.
Hè? Dus de kans is veel groter als we daar iets vinden dat het in een van die vorige stappen van de evolutie zal zijn.
Mm. Dus met andere woorden, dat we intelligent leven vinden, dat is niet zeker. Dat we leven vinden, dat is bijna zeker.
Dat is zeker,
en de tijd waarbinnen, de tijdspannen waarbinnen dat zal gebeuren, ja, dat staat nog niet vast, maar het zal alleszins geen miljoen jaar meer duren.
En die dag spreken we wel af,
dan
doen we
nog
een interview erover.
Doen we, zeker en vast. Dankjewel, Philippe Mollet, en een heel goede middag.
Goeiedag.